In Openbaring 12 werden wij geconfronteerd met een draak en een vrouw en een mannelijke zoon. En van de draak wordt simpelweg gezegd dat hij is de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. En er wordt gezegd dat hij op de aarde is geworpen, uit de hemel uiteraard. En we hebben geen probleem met de vraag wie is die draak of wat stelt die draak voor. Want het is gewoon de duivel. Toch werden er details genoemd die verder geen rol van enige betekenis gespeeld hebben in hoofdstuk 12. Namelijk, er stond in Openbaring 12 vers 3... Er was een grote rode draak hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En hoe dat over de duivel spreekt, 7 hoofden, 10 hoornen, 7 koninklijke hoeden, ja, dat is er allemaal niet bij verteld, dus we blijven toch met enige vragen zitten. En die worden min of meer beantwoord in het volgende hoofdstuk, want het zal blijken dat die draak niet alleen maar is de baarlijke duivel, de persoonlijke duivel, of hoe je maar genoemd moet worden, maar het stelt tegelijkertijd heel zijn rijk voor. Dat is op zich niks bijzonders, want zoals die Fransman ooit een keer zei met rug nummer 14, was dat geloof ik, die zei l'état s'en va. En dat is Frans, dus daar begrijpen wij geen woord van. Maar het komt er ongeveer op neer dat de man zei, de staat, dat ben ik. En dat was waarschijnlijk niet helemaal letterlijk waar, maar een beetje overdrachtelijk kan het heel goed. Want in de Bijbel werkt dat ook zo. Het koninkrijk Gods, het koninkrijk van Christus, is gewoon Christus. En zonder hem geen koninkrijk, hij is dus het koninkrijk. Maar ook in het boek Daniël, waar we hevig terechtkomen natuurlijk, vinden we precies hetzelfde. Er werd tot Nebukadnezar, de koning van Babel, gezegd, naar aanleiding van die droom in Daniël 2, gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. Maar in de verklaringen van dat hoofdstuk, die Bijbeltekst, lees je nooit dat dat hoofd van het beeld een uitbeelding is van Nebukadnezar, maar altijd dat het de uitbeelding is van zijn Babylonische Rijk. En daarmee ook van zijn opvolgers eventueel, zolang het Babylonische Rijk het Babylonische Rijk bleef. Gij zijt dat gouden hoofd, maar die gij was dan misschien letterlijk Nebukadnezar, maar over zijn hoofd heen werd gesproken over zijn koninkrijk als zodanig. Dat is dus ook al niks bijzonders. En hier in Openbaring vind je precies hetzelfde, je vindt het namelijk heel de Bijbel door. Die draak is de duivel, dat staat er ook bij, dat valt niet te ontkennen en waarom zouden we ook. Maar tegelijkertijd is het zijn koninkrijk en dat rijk van de duivel, dat wordt inderdaad onder andere gekenmerkt door 7 hoofden, 10 hoornen en 7 koninklijke hoeden. Er staat 2 keer 7, maar ik reken hem als 1. 1 keer 7, namelijk 7 hoofden en 7 koninklijke hoeden. U begrijpt, koninklijke hoeden zijn gewoon kronen. En als je 7 kronen hebt en het beest heeft 7 hoofden, dan weet je waar je die kronen moet laten in je tekening. 7 hoofden en 7 kronen is dus in de praktijk hetzelfde. Want het satanische rijk wordt gekenmerkt door 7 achtereenvolgende koninkrijken. Wij noemen ze meestal wereldrijken voor het gemak. Omdat wereldrijken geacht worden niet naast elkaar te bestaan, maar elkaar op te volgen. En daarom noemen we ze zo. Want hoe dan ook, punt 1. Satan regeert de wereld en voor zover de wereldrijken geweest zijn, stonden ze onder leiding van Satan. En om een of andere reden was Babel de hoofdstad van die rijken. Ik bedoel meestal letterlijk en soms wat minder letterlijk, maar zo was dat nou eenmaal. Daar is ook een goede reden voor, maar die kan ik er niet uitleggen, want dan moet ik vertellen dat Babel, kennelijk de plaats Babel, al een rol gespeeld heeft in een oudere wereld voor Adam. Maar dat heeft hij verder weinig meer mee van doen, dus dat laten we gewoon zitten. Maar waar het om gaat is dat die draak niet alleen die persoon is, maar het is ook zijn rijk. En de 7 hoofden, dan wel 7 koninklijke hoeden, zijn de achtereenvolgende 7 rijken, 7 wereldrijken. Op een andere plaats lezen we zelfs van nog één meer, namelijk 8, maar dat is in Openbaring 17. Dus daar hebben we het later ooit nog wel een keer over. Maar dat er zo'n rijk komt op aarde, was en bovendien zal zijn in de toekomst, dat lezen wij in Openbaring 13. Want de echte wereldrijken behoren ver tot het verleden, dat wil zeggen in onze dagen gezien. Het Romeinse Rijk is van heel lang terug en het is langzamerhand, daar heeft het wel eeuwen over gedaan, uiteengevallen. En er zijn enige mensen geweest, zoals er zijn Karel de Grote en hoe ze maar heten allemaal, die geprobeerd hebben om dat rijk weer aan elkaar te smeden en het is hen nooit gelukt. Niettemin zal het in de toekomst alsnog gebeuren, begrijp je me goed, Satan regeert nog steeds de wereld en hij krijgt hem niet goed op orde. En een van de redenen daarvoor is natuurlijk ook de aanwezigheid van wedergeboren mensen hier op aarde. Het zit hem danig dwars. En bovendien de menselijke natuur zit hem ook danig dwars. Want mensen zijn slecht tot de orde te roepen. Zijn ongedisciplineerd. En daar heeft Satan minstens zoveel problemen mee als God zelf. En anders heb je een verkeerd beeld van wie Satan is. Satan is erop uit om de wereld, de mensheid te verenigen onder zijn heerschappij en om zijn vrederijk te stichten buiten God en dus buiten Christus om. En dat vinden wij hier in Openbaring 12 en 13. In Openbaring 12 vinden we namelijk dat hij uit de hemel wordt geworpen op de aarde. Daar staat er zo een paar keer en de vraag is, wat doet hij dan op aarde? En dan staat er, hij heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Dat was 12 vers 12. En dat aspect wordt hierna besproken, want wat in Openbaring 12 besproken wordt, is de relatie van die draak tegenover de mannelijke zoon in de eerste plaats, de gemeente dus. En daarna de vrouw, namelijk Israël, alsnog in de toekomst. En daarna wordt in hoofdstuk 13 zijn relatie in bijzonder besproken met de wereld, de volkeren der aarde als zodanig. En wat er zal gebeuren, is dat als Satan op aarde geworpen wordt, dan verschijnt hij hier op aarde als die figuur die in de Johannesbrieven de antichrist genoemd wordt. En hier in Openbaring 13 is hij een beest. Bij nader inzien, en zo komen we in Openbaring 13, is er zelfs sprake van twee beesten en dat maakt het enigszins lastig. Ik zeg dat allemaal ter inleiding, in de hoop dat ik het niet vergeet en anders kan ik er altijd nog op terugkomen. Wij kennen allemaal de term antichrist. Het is een schrikaanjagende aanduiding. Als men schrik heeft voor dingen die komen gaan, dan komt dat woord antichrist. En dan worden we geacht allemaal bang te zijn voor getallen en voor geheime genootschappen en voor van alles en nog wat. Dan worden we ineens allemaal paranoia. Maar het probleem is dat de term antichrist dikwijls niet gedefinieerd wordt. Dat wil zeggen in de boeken, ik heb het niet over de Bijbel nu, ik heb het over boeken, bijbelcommentaren enzovoorts. Men gebruikt de term antichrist en men zegt niet wie men ermee bedoelt. Dat is heel vervelend, want bij nader inzien, er zijn twee figuren die in die eindtijd en in dat koninkrijk in de toekomst een rol zullen spelen. En in hier een openbaring heten ze achtereenvolgens een beest uit de zee, dat is vers 1, en het beest uit de aarde, en dat is vers 11. Twee verschillende figuren naast elkaar en in dezelfde tijd. Dat staat er ook, want dat staat in vers 12 met name, want daar staat over het tweede beest. Hij oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde en het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden. Dus dat zijn twee beesten die het op een akkoordje gegooid hebben, waarna de vraag is, wil de echte antichrist opstaan? En dat is heel lastig en dan moet ik helaas ook meteen zeggen dat in Nederland in het algemeen bij de term antichrist gedacht wordt aan het eerste beest hier uit Openbaring 13. Namelijk een mens, een koning, iemand die aan de leiding zal staan van dat laatste koninkrijk. De vraag is ook altijd, in Nederland zeker, van wie stamt hij af? Iemand zegt het moet een Jood zijn en de ander zegt ja het is een Jood uit de stam van Dan. Dat is volstrekt onmogelijk natuurlijk, maar vooruit. Maar dat soort vreemde dingen en de ander zegt nee hij stamt van Esau of van Amalek, want er zijn ook bijbelgedeelten voor. Of van Ismaël of weet je veel wat, maar daar gaat het dan over. Ik moet u zeggen, dit soort vragen zijn weliswaar legitiem, maar ze gaan strikt genomen niet over de antichrist. Want naar bijbelse maatstaven, ik zeg het met stellige overtuiging, maar het is mijn mening natuurlijk. Maar naar bijbelse maatstaven, de antichrist stamt niet van een mens af. Hij ziet er alleen uit als een mens, maar hij is de duivel. En hij wordt op aarde geworpen. En daar verschijnt hij dus net als elke andere engel die ooit op aarde verschenen is of zal verschijnen in de gedaante van een man. Zo was het altijd in oud-testamentische tijd. Ik ga het echt niet beargumenteren, dat weet iedereen, mag ik aannemen. Er verschijnt een engel en die wordt beschreven als een man. Dat is het woord wat er ook voor gebruikt werd. Hij stamt weliswaar niet van Adam af, maar hij is wel een man, zo staat het er gewoon. Zo zien engelen eruit namelijk als mensen, als ze hier op aarde verschijnen. En als deze engel op aarde geworpen wordt, dan ziet hij eruit als een man. En hij is de antichrist, maar hij stamt niet van de mens af. Dat is de antichrist. Volgens de statistieken, het woord antichrist komt in geen enkel van de profetische boeken van de Bijbel voor. Niet in Openbaring, niet in Daniel, nog in een van de andere profeten. Het komt alleen voor in de eerste twee Johannesbrieven. Dat wil zeggen in de tweede Johannesbrief maar één keer. En de andere keren is alleen in de eerste Johannesbrief. Een keer of drie, vier. Eigenlijk maar in één schriftgedeelte. En daar blijkt dat Johannes onder de antichrist, maar ook onder antichristen en onder een antichrist verstaat iemand die een valse leer predikt. Een valse profeet. Namelijk. De enige definitie van antichrist is een valse profeet. Iemand die zich stelt in de plaats van, want anti betekent niet tegen, hoewel wij het soms zo vertalen, maar het betekent in werkelijkheid in de plaats van. Het woord tegen in het Nederlands betekent trouwens ook heel dikwijls in de plaats van. En antichrist is iemand die zich stelt in de plaats van de Christus en die dus autoriteit claimt. En waar Christus de grote profeet is, is uiteraard de antichrist de valse profeet. En de Heer Jezus zei het bij nader inzien ook al, want hij zei er zullen valse profeten en valse christussen opstaan. Maar het is gewoon hetzelfde. Het zijn geen twee dingen, het is één en hetzelfde ding. Aan de andere kant leren wij uit de Bijbel ook nadrukkelijk dat er in de toekomst een figuur zal verschijnen die inderdaad gewoon een mens is. Een afstammeling, als u het mij vraagt, niet der Joden, maar der Amalekieten. Dan wel van Ismaël, Amalek, Agag, Haman of hoe die maar heten mag. En Filistijn bovendien, dat ga ik ook niet uitleggen, want het komt hier in Openbaring ook niet voor. Dat is een mens die inderdaad het rijk aan zich zal trekken en die daarin gesteund wordt door een valse profeet. Iemand die een filosofie, een leer predikt. En dat is de antichrist, die laatste. Dus je hebt er twee. Het is lastige terminologie, want hier in Openbaring is het beest nummer 1 en beest nummer 2. En dat is heel lastig om er zo over te spreken. En in Daniel heet hij een hoorn, maar daar heb je er geen twee. Het is maar één hoorn. En dat maakt het ook lastig, want die andere wordt niet genoemd. Wat wel genoemd wordt, is die mens, maar wat niet genoemd wordt, is die de Satan zelf dus. De antichrist, namelijk de valse profeet. En als er één valse profeet is, als er iemand is die een andere leer predikt in de plaats van het woord van God, dan weet u toch wie dat is. Nu gaan we naar Openbaring, neem ik gewoon de draad op. Openbaring 13, maar eigenlijk eerst 12 vers 18. En ik stond op het zand der zee. Ik heb het niet hoeven indelen, maar als ik het had moeten doen, dan had ik dat het eerste vers gemaakt van hoofdstuk 13. Ik stond op het zand der zee en ik zag uit de zee een beest opkomen. Het gaat om aardse zaken, het zand der zee, de menigte, de volkeren enzovoorts. En dan, ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden. Leuk hè, want we hadden al een draak met zeven hoofden die uit de hemel geworpen werd. En nu komt er zo'n beest met zeven hoofden en die komt uit de zee opzetten. Dat maakt weinig uit. Aan de ene kant is het de duivel, het duivelse rijk. En dat komt uit de hemel in hoofdstuk 12. Hier in Openbaring 13 gaat het om een wereldrijk dat opkomt van tussen de volkeren en dus opduikt, letterlijk, uit de volkerenzee. Maar het gaat om dat rijk dus. Ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. Hier zijn de 10 koninklijke hoeden op de hoornen. Terwijl in Openbaring 12 waren het 7 koninklijke hoeden op de hoofden. Maar dat maakt in de praktijk niks uit. Het blijft hetzelfde plaatje. Namelijk, de 7 hoofden zijn een uitbeelding van de achtereenvolgende wereldrijken. En de 10 hoornen zijn een uitbeelding van het laatste wereldrijk. Dat gevormd wordt door 10 rijken die zich aaneengesloten hebben tot één geheel. Wij noemen dat de 10 statenbond voor het gemak. overeenkomend met de 10 tenen uit het beeld van Nebukadnezar, de droom in Daniël hoofdstuk 2. En dan staat er hier, en op zijn hoofden was een naam van lastering, godslastering. Ja, het is een satanisch rijk uiteraard. Het is een rijk in opstand tegen God. Dat is altijd zo geweest, want de wereld werd geregeerd door de duivel zelf. In de praktijk. Hij is de God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht, of hoe je maar heet. Hè? De leugenaar van de beginnen. En daarna wordt in vers 2 het beest beschreven. Het beest dat ik zag was een pardel gelijk. En zijn voeten als eens beersvoeten en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Eerst het eerste gedeelte. Let op hoe het er staat. Hè? Het was een pardel gelijk. Dat heet in gewoon Nederlands een luipaard. Een luipaard. Een loerder. Ligt op de loer. Gaat niet op jacht, wacht gewoon tot er wat voorbij komt. Het beest dat ik zag was een pardel, een luipaard, gelijk. En zijn voeten als eens beers, voelde zijn mond als een leeuw, enzovoort. En ik wijs hem met grote nadruk op hoe het er staat. Er staat niet, hij had iets van een luipaard en hij had iets van een leeuw en hij had iets van een beer. Daar staat, hij had iets van een leeuw, een mond namelijk. Hij had iets van een beer, de voeten namelijk. Maar niettemin was hij een luipaard gelijk. Dit is van belang, want wij herkennen dit plaatje, als het goed is, uit Daniël hoofdstuk 7. Daniël hoofdstuk 7, waar Daniël uit het water van de grote zee 4 grote dieren op ziet klimmen. Dat is Daniël 7, vers 3. Vers 2 eerst, hè. Ik zag in mijn gezicht bij nacht en zie de 4 winden des hemels braken voort op de grote zee. Dat is diezelfde zee dus als in Openbaring 13. Alleen in Openbaring 13 komt er 1 beest uit en in Daniël 7 komen de 4 uit. Er klommen 4 grote dieren op uit de zee, het ene van de andere verscheiden. Vers 4, het eerste was een leeuw. Vers 5, het tweede was een beer. Vers 6, en het volgende was een luipaard. En dat zijn dezelfde woorden als in Openbaring 13. En dan weten we dus precies waar het over gaat. Over de achtereenvolgende wereldrijken, want de leeuw uit Daniël 7 was het Babylonische Rijk, de beer was het Medo-Persische Rijk en de luipaard, want het is de luipaard. De luipaard is een beeld van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En in Openbaring staat er, hij had weliswaar iets van een leeuw, de mond. Hij had iets van een beer, de voeten, maar hij was een luipaard. En een luipaard was in Daniël 7 de uitbeelding van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Met welk rijk hebben we dus van doen hier, als het benoemd moet worden hier in Openbaring 13... Als dat wereldrijk, dat beest, dat wereldrijk dan al ergens op lijkt, op een van die rijken uit de geschiedenis, waar lijkt hij dan het meest op? Op de pardel en dus op het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Volgende vraag. Waardoor werd het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote gekenmerkt? Ja, de snelheid waarmee het ontstond. Maar bovendien fundamenteel dat het was bedoeld als herstel van het oude Babylonische Rijk van Nebukadnezar. Een rijk helemaal in het Midden-Oosten met Babel letterlijk als hoofdstad. Dat is het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Hij is daar net aan toegekomen, toen ging hij dood en toen viel zijn rijk uiteen. Maar het is voldoende om te weten waar het om gaat. En in de toekomst zal er zo'n rijk ontstaan. Dat wil zeggen, een rijk naar het voorbeeld van het rijk van Alexander de Grote. Een rijk in het Midden-Oosten namelijk, in Azië, niet in Europa, in Azië. Een rijk bovendien met Babel als hoofdstad. Dat Babel de hoofdstad zou zijn, dat staat gewoon, ik zeg het alleen maar in losse zinnen nu, staat gewoon in Daniël hoofdstuk 4. Want daar staat dat het Babylonische Rijk zou afgebroken worden en na 7 tijden worden hersteld. Dat is nog nooit gebeurd. En bovendien gaat het om de stad in dat hoofdstuk. Is dit niet die stad die ik gebouwd heb? En toen kwam er een profetie enzovoort dat de stad zou vernietigd worden, dan wel zijn koninklijke waardigheid verliezen. En daarna zou het na 7 tijden weer hersteld worden. Dat is nog nooit gebeurd. En dat zal dus in de toekomst gebeuren. Leidt geen enkele twijfel. Niet Babel overdrachtelijk, Babel gewoon letterlijk, zoals het ook was. Een pardel gelijk is dit rijk. En dus gaat het om het herstel van het oude rijk van Alexander de Grote, dat feitelijk een herstel was van het oude Babylonische Rijk. En ik wijs er maar op dat in het beeld van Nebukadnezar in Daniel 2 vind je ook die wereldrijken. En over het hoofd wordt gezegd, gij zijt dat gouden hoofd, maar het is het rijk van Babel. Maar als het hoofd Babel heet, hoe heette dan de tenen? Ook gewoon Babel. Dat bedoel ik. Al die rijken heten Babel. Nou, misschien niet al te letterlijk, maar het is altijd Babel. En waarom ook niet? Want ik loop er gewoon op vooruit als ik even het laatste vers uit Openbaring 17 citeer. Waar staat... De vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Wat is dat voor een stad? De hoofdstad van de wereld dus. En die heet Babel, want dat stond al in vers 5 van het hoofdstuk. Dat moet goed tot u doordringen. Wij hebben daar trouwens een keer een hele collegedag ook aan besteed. Het gaat erom dat dat laatste zogenoemd antichristelijke rijk, want zo noem ik het dan ook maar voor het gemak, dat dat niet is, zoals velen verwachten, een herstel van het Romeinse Rijk in Europa. Europa heeft er niets, maar dan ook helemaal zelfs helemaal geen bal mee van doen. Het is een rijk in Azië. Het is het herstelde rijk van Alexander de Grote. En dat was geheel in de Arabische wereld eigenlijk. Complete Arabische wereld. Neem alle moslim-Mohammedaanse landen bij elkaar. Dat moet je Indonesië niet meenemen natuurlijk. Maar ik bedoel daar in het Midden-Oosten en je hebt dat rijk. Dat zou zich herstellen met letterlijk Babel. En nog iets over het rijk van Alexander de Grote. De bedoeling ervan was dat het een rijk zou worden met één godsdienst en daardoor één cultuur en één taal. Alles de Griekse uiteraard. Dat was het ideaal. En wat in de toekomst zal gebeuren is precies ditzelfde ideaal. Een wereldrijk met één godsdienst en dus één cultuur. En als het even kan ook één taal. Maar of dat lukt, weet ik niet. En u weet hoe het was met Babel. Daar had men oorspronkelijk één taal en dus cultuur en godsdienst en toen viel het uit elkaar. Dat is Genesis 10 en 11. En in de toekomst zal de duivel proberen het allemaal weer terug te draaien, weer terug te brengen tot het origineel. Maar dan komt weer het oordeel gods daarover uiteraard. En in die dagen zal men misschien geen toren bouwen, maar dan toch wel een beeld hoor. En misschien wel hoger dan die toren ooit was. Want een beeld kan ook heel goed een toren zijn. Hè? Ik laat het daar maar bij. Ik ga terug naar Openbaring 13. Daar staat dan vervolgens in vers 2. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Let op dat je hier dus toch al twee beesten hebt naast elkaar. De een is het rijk als zodanig. Met een man aan het hoofd. Natuurlijk, het moet een koning zijn. Iemand die het regelt. Maar er staat, de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Dat wil zeggen, het gebeurt wel op aarde, het is ook een mens op aarde die het doet en die dat rijk, dat laatste wereldrijk opricht en dus doet wat Alexander de Grote al had willen doen. Maar voor zover het lukt, krijgt hij zijn kracht, macht, zijn invloed van de Satan zelf. Dan wel van de antichrist, want dat is hetzelfde, die figuur die op aarde geworpen wordt. Hierachter herken je Saddam Hussein natuurlijk. Hè? Die is een beetje zoek geraakt, die man. Maar die had hetzelfde ideaal. Hè? Opvolger zijn van Alexander de Grote en van Nebukadnezar. Hij beweerde trouwens dat hij van die lui nog afstaande ook. Maar die had dat ideaal en is ook weer met de herbouw van Babel begonnen. En officieel is er ook weer zo'n stad. Alleen nog niet in koninklijke waardigheid. Maar dat komt ongetwijfeld nog wel. Maar zo'n figuur, of hij het is denk ik niet... Maar het doet er ook weinig toe. Maar zo'n figuur, zo'n mens, zo'n Arabier, zo'n Amalekiet, Ismaëliet, Edomiet, hoe die maar heet, zal daar inderdaad in slagen. En de mensheid aan zich binden, maar daarvoor moet hij wat meer meebrengen dan alleen wapens. Daarvoor moet hij een goed verhaal hebben, een filosofie, een leer in de functie van een religie uiteraard. En daarin voorziet die figuur die uit de hemel komt vallen en hier op aarde zijn kop schudt en zegt, hé, ben ik hier? Eens kijken, ik heb niet veel tijd meer. En dan regelt hij wat. En dat moet ook niet zo moeilijk zijn, want de wereld heeft altijd achter de Satan aangelopen. En dat zal men dan ook doen. gepaard met krachten van tekenen en wonderen, weet u wel. Want zo staat het beschreven hier in dit hoofdstuk en in 2 Thessalonicenzen 2. Maar dat even terzijde. Daarna vers 3. Ik zag een van zijn hoofden. Hij had er 7, hij kon er 1 missen, denk je altijd, hè. Ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. En zijn dodelijke wonde werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Dit is niet zo moeilijk. Hier moet je gewoon even de vraag stellen. Het beest heeft 7 hoofden. Een van die hoofden werd tot de dood toegewond. Met andere woorden, die hoofden zijn een beeld van die wereldrijken. En een van die wereldrijken sterft af, verdwijnt. Kom je niet meer tegen, is als het ware dood dus. Maar tot ieders verbazing, verwondering staat er, werd die dodelijke wonde genezen. Zodat het gaat om een van de oudere wereldrijken die weer terugkomt. Ja, niet de 7e uiteraard. Want die ontstaat daar net eigenlijk. Het zijn 7 hoofden, zijn de 7 wereldrijken. Dat weet u toch nog, hè? Het Egyptische, het Assyrische, het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse, het Romeinse en dan de 10 statenbond. Dan heb je de 7. Nou, het laatste rijk is die 7e, zelfs nog een 8e, maar die wordt hier verder niet genoemd nog. Komt pas later. Dus het is niet die 7e die zich herstelt. Toen heeft men gedacht, nou, dan zal het wel de 6e zijn. Dan gaat het natuurlijk over het Romeinse Rijk. Want daar loopt de kronkel, dat Romeinse Rijk, waarvan men aanvankelijk de keizer voor antichrist heeft uitgemaakt, omdat hij de christenen vervolgde. En toen heeft men 1500 jaar later alsnog de Romeinse paus voor antichrist uitgemaakt, omdat hij eveneens de christenen, nou ja, de protestanten heetten ze toen, maar dat hij eveneens de christenen vervolgde. En dat dan de satanische bezigheid was, dat wil zeggen een bezigheid geïnspireerd door de duivel, ongetwijfeld. Geïnspireerd door de god deze eeuw enzovoorts. En als die figuur al een plaats op aarde zou hebben, zou het Babel moeten zijn. En daarom heeft men de naam Babel gestikkerd op Rome. En daar was een goede Bijbelse reden voor. Alleen het punt is dat het daarbij niet blijft. Het is een fase uit de geschiedenis. Maar het is er een die men niet losgelaten heeft. En als gevolg daarvan verwacht men in de toekomst weliswaar een hersteld rijk met Babel als hoofdstad. Maar onder Babel verstaat men Rome. Men lezen gewoon het zoeklicht. Niet om lelijk te doen, maar gewoon als argument. Men lezen het zoeklicht. Om de zoveel tijd staat daar de vraag in. Zou dat Babylon uit Openbaring letterlijk Babel kunnen zijn? Dan zeggen ze nee. Babel is overdrachtelijk, het is Rome. En los van de argumenten die gebruikt worden, men zegt gewoon, het kan niet het echte Babel zijn, dat berust op een misverstand, maar vooruit, hè. En dus onder het Rome is verwacht men het herstel, dus logische wijze, van het Romeinse Rijk. Een rijk in Europa. En dat is een misverstand. Want het gaat gewoon om Babel en dus een rijk in het Midden-Oosten. En meer specifiek gaat om Babel in relatie tot het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dus kom je helemaal in het Midden-Oosten terecht. Heel de Arabische wereld is daarin betrokken. En dus welk van die hoofden werd tot de dood toegewond en herstelde zich in het visioen? Niet het Romeinse, want die herstelt zich niet. Babel zou zich herstellen. Alleen al Daniel 4 is daarvoor voldoende. Babel, uitgebeeld door die boom die afgehouwen werd enzovoort, en die na 7 tijden zich zou herstellen. Het heeft met Rome absoluut niets, maar er ook niets van doen. Het is gewoon Babel. Nog afgezien van, maar daar zijn we nog lang niet aan toe, nog afgezien van dat we hier later in openbaring 19 en 18 en 19, beschrijving vinden van de uiteindelijke ondergang van wat daar Babel genoemd wordt. En dat letterlijk Babel is, dat kan haast niet anders, omdat heel die opsomming in die hoofdstukken ontleend is primair aan Jeremia 50 en 51. En nog wat profetische hoofdstukken waarvan geen twijfel hoeft te bestaan dat het echt letterlijk over Babel gaat. En waarover ook geen twijfel hoeft te bestaan dat die oude testamentische profetieën nog niet vervuld zijn. Het moet nog gebeuren. Dat wil zeggen, met Babel is wel eens wat ernstigs gebeurd, maar definitief verwoest is het nooit. Ik kom daar later wel op terug, want het is nou een beetje buiten de orde. Maar het gaat dus gewoon in de toekomst om een rijk dat daar in het Midden-Oosten zal ontstaan. afgezien daarvan. Kijk, deze dingen vertelde ik 20, 30 jaar geleden ook al. En toen was het lastig, want ja, dan, waar moet dat dan zijn? Waar ligt Babel eigenlijk? In Irak. Waar ligt Irak eigenlijk? Nooit van gehoord. Je kent de naam in de verte. En tegenwoordig staat het duidelijk op de kaart, hè? Dat mag ik aannemen, hè? Dat u dat weet. Ik bedoel, dat is daar ontstaan, daar is die ontwikkeling gaande. En iedereen houdt zijn hart vast. Maar waar het naartoe gaat, weten wij, omdat de Bijbel het gewoon zegt. Er hoeft geen probleem over te zijn. Het is die vijfde die gewond was en die weer genezen zal worden. Dat blijkt later ook uit Openbaring 17, maar ik wil er met opzet nu niet naartoe. Dat komt later, wil ik beschouwen het als een zijlijn. Het belangrijkste is dat dat rijk er komt. En welke dat dan precies is, is natuurlijk pas vraag 2. Maar uit Openbaring 17 blijkt het, want er worden ze ook opgesomd en er staat domweg. Vijf zijn gevallen. Dat stond er met het Griekse Rijk. 1 is, dat is het Romeinse Rijk. En het punt is dat 1 van die gevallen zou zich herstellen. Er kan alleen maar nummers 1 tot en met 5 zijn. Het Romeinse Rijk komt daar niet in voor. Dat is een optie die niet bestaat. Dus het wordt inderdaad gewoon dat Griekse Rijk van Alexander de Grote. En als u zegt, dat vind ik verbazingwekkend, dan zeg ik, nou, dat bedoel ik, dan zijn we het nu eens. Want dat staat er ook. Want er staat, en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest, en zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende, wie is dit beest gelijk, wie kan krijg voeren tegen hetzelfde. Zij verbaasden zich erover dat het kon, maar het gebeurde wel. En zo zal het ook gebeuren. Dus wat me tijdenlang, zelfs eeuwenlang voor onmogelijk heeft gehouden, en zeker sinds de Eerste Wereldoorlog, toen het Turkse Rijk, of hoe het maar heette, uiteenviel, omdat het veroverd werd natuurlijk. Toen dacht men, nou, dat is het einde van de macht daar in het Midden-Oosten. Maar daarna krabbelde het hele spulletje, want zo ging het altijd in de Mohammedaanse wereld. Krabbelde het hele spul weer overeind enzovoort. En het is bedreigend genoeg in onze dagen. Er hoeft alleen maar iemand te komen die heel die Arabische wereld kan verenigen. Wat heel moeilijk is, omdat Arabieren, ja, je mag er niet hardop zeggen natuurlijk, maar laat ik het met een truc zeggen dan. Ik heb een encyclopedie in de kast staan, die is meer dan 100 jaar oud. Die is bovendien in het Duits, dus dan kun je de Duitsers de schuld geven. Dat, nou goed. En daar staat gewoon in, bij de Arabieren staat gewoon onbetrouwbaar volk, geen zaken mee doen. Je kunt er niet van op aan. Maar ja, toen hadden ze olie, dus wij moesten wel zaken doen met ze eigenlijk. Maar vooruit maar weer, hè. Maar het probleem is dat het onderling daar dus ook zo is, hè. Daarom is die Arabische wereld niet te verenigen. Ze zijn ook voor elkaar, zijn ze onbetrouwbaar, om zo te zeggen. Daarom loopt het steeds stuk. Nasser in de tijd heeft het geprobeerd met zijn Verenigde Arabische Republiek. Er is niks van terechtgekomen, uiteraard. Heeft alleen maar grotere verdeeldheid gebracht. Er hoeft er maar één te komen die het kunstje kent om die Arabische wereld te wijzen op wat hen bindt. En er is nogal wat hen bindt. Dan wordt het inderdaad meteen een wereldrijk. Bovendien, ze hebben een groot deel van de wereld al lang in handen. Zwart op wit. Hè? Ze bezitten half Londen, om maar eens wat geks te zeggen. Hè? Geld. We gooien ons geld daar en toen krijgen de olie voor terug en zij kopen ons terug. Daar merken we niet zoveel van, totdat ze er misbruik van gaan maken, of gebruik van gaan maken, dat is maar hoe je dat bekijkt. Maar dat is wat er aankomt. Bovendien, wat de wereld natuurlijk toch te wachten staat, is de opname van de gemeente. En dat lijkt mij persoonlijk, en ik ga het ook niet uitleggen, lijkt mij dat in ieder geval de doodsteek voor de westerse beschaving, cultuur en wat het maar wezen mag. En de macht van de westerse wereld, in zeker in de eerste plaats Amerika. Dat betekent dat er een enorm machtsvacuüm ontstaat. En logischerwijze valt dat terug naar waar moet het terugvallen? Naar Oost-Europa? De Russen, zeg maar, van oudsher, komen er toch. Daar komt niks van terecht. Of naar China of naar Japan, daar komt ook niks van terecht. Het komt te liggen inderdaad in het Midden-Oosten. Een keer terug naar Ismaël, naar de andere tak van de familie, om zo te zeggen. Van Abraham, weet u wel. En dat is wat de Bijbel van tevoren heeft aangekondigd. Daar gaat het naartoe en van daaruit zal dat wereldrijk gesticht worden, volgens de idealen van Nebukadnezar, Alexander de Grote. En de man vindt het heel leuk als ik zijn naam nu ook noem, Saddam Hussein. Wij lezen in Openbaring 13 vers 4, zij aanbaden, dat wil zeggen de mensen in de wereld, zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had, dat is dus de herhaling van vers 2, de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon een grote macht. Zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had En zij aanbaden het beest, zeggende: wie is dit beest gelijk, wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Dan heb je dus toch al twee verschillende figuren naast elkaar, waarbij de een zorgt dat de ander de macht krijgt. In werkelijkheid hebben ze dan samen de macht uiteraard. De draak namelijk en dit beest. De draak is de antichrist, namelijk de duivel. En dit beest is, ja, die figuur, die hoorn, we hebben daar geen andere term voor. Die koning die daar in het Midden-Oosten zal opstaan. En of ze hem koning noemen, dat weet ik ook niet. Misschien niet, maar dat maakt weinig uit. Het is in ieder geval de grote machthebber, het politieke hoofd van het Rijk, om zo te zeggen. En die andere, de antichrist, is gewoon dus die grote wereldleraar, om zo te zeggen, die valse profeet. En het wordt beschouwd als een sterke tandem. Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En dan vers 5, en hetzelfde, dat beest dus nog, die man, die Amalekiet, Edomiet, Ismaëliet, Agagiet, Hamaniet, Filistijn, of hoe die maar heet, hè? Die man. Die werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om te doen. Dat woordje zulks zou je toch wat nadrukkelijk moeten doorstrepen. Omdat dat groot verschil maakt. Hetzelfde werd macht gegeven om te doen. 42 maanden en zo verder. In de eerste plaats, hem werd een mond gegeven om grote dingen te spreken. Dat is een verdere uiteenzetting van Daniël hoofdstuk 7. Daar ga ik even weer naartoe. Want in Daniël 7 lazen wij over vier dieren. Die vierde is dan het Romeinse Rijk. En van dat vierde dier in vers 7 van Daniël 7 staat aan het eind van het vers: het had 10 hoornen. Dat Romeinse Rijk, dat kennen we uit het verleden. Die 10 hoornen komen uiteraard overeen met de 10 tenen uit Daniël 2. Dat is die 10 statenbond en die is er nog niet. Die moet nog komen. In dat Midden-Oosten, dat zijn dus 10 Arabische landen die zich aaneensluiten tot wat dan beschouwd wordt als een wereldrijk. En daarvan staat dan in vers 8: ik nam acht op de hoornen en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen de 10. En 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En ziet, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. En waar het me nu om gaat, is dit. Hier gaat het gewoon om die ene hoorn. Dat is die machthebber van dat laatste rijk. Die komt dus overeen met dat beest. Eerste beest uit Openbaring 13. En in Openbaring 13 staat: hem werd een mond gegeven. Ja, in vers 5 van Openbaring 13, hetzelfde werd een mond gegeven. En hier in Daniël 7 staat: hij had een mond, grote dingen sprekende. En het enige verschil is dat hier in Daniël 7 het onderscheid niet gemaakt wordt tussen je hoorn en hij heeft een mond. En ogen, als uitbeelding van geestelijke dingen, overigens. Maar daar ga ik nou verder niet op in. Maar hij had een mond, grote dingen sprekende. En in Openbaring 13 staat: hetzelfde werd een mond gegeven. Daar staat dus dat hij die mond eerst niet had en later wel. Dat is een detail dat in Daniël 7 wordt overgeslagen. Maar het is er niet in strijd mee, uiteraard. Maar mijn hele punt is dat die mond die hem gegeven wordt, is gewoon iemand anders. Laat hem tot u doordringen. Dat beest, die figuur, die mens ontving een mond. Maar die mond is iemand anders, naast hem. Dat heb ik voor de zekerheid nagevraagd aan Mozes. Die zei: ja, ik kan wel naar die farao gaan en hem wat zeggen, maar ik heb geen mond. Hij bedoelde: ik spreek slecht. Dat lukt me niet zo goed. En toen zei de Heer tegen Mozes: Mozes, maak je geen zorgen, ik zal je een mond geven, want zie, uw broeder Aaron, enzovoorts. Ik weet niet waar het precies staat, maar dat kunt u zelf ook vinden. En het idee is dat Mozes kreeg een mond, maar die mond was zijn broer. En als je daarna dus leest: Mozes zeide tot de farao, dan weten wij dat het niet Mozes was, maar Aaron. Het waren er twee. En dat is hier ook zo. Je hebt aan de ene kant die man, die gewone mens, die politieke macht hebben, maar hij heeft iemand die voor hem spreekt. En die mond is gewoon weer dezelfde als de draak. Het is een andere beschrijving van precies dezelfde figuur. Die mond is die antichrist, die mond is die valse leraar, die mond is die valse profeet. En daarna is het verhaal weer rond. Want het belangrijkste woord in het Oude Testament voor profeet betekent gewoon mond. Kan ook niet helpen, maar het is zo. En zo zijn we weer rond dus. Dat wil zeggen, de mond wordt genoemd, maar de hele persoon, de hele figuur wordt ermee aangeduid. Omdat het zijn belangrijkste attribuut is. Hij spreekt. En dat is die wereldleraar. Die doet dat. Maar het is de antichrist, het is de draak. En door die grote mond krijgt hij zijn macht. Ik bedoel, Hitler moest het met zijn eigen mond doen, maar hij vergaarde zijn macht echt met zijn mond. Met zijn verhalen, zijn filosofieën, zijn ideeën. En dat is hier in Openbaring 13 ook aan de hand. Dat komen we later ook tegen, maar ik ga eerst verder. Doe het maar zo systematisch mogelijk. Terug naar Openbaring 13 vers 5. Hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. En hetzelfde, nog steeds dat eerste beest, werd macht gegeven om te doen. Die uitdrukking, om te doen, die komt ook voor in Daniël 7. Maar ik zoek het allemaal niet op, maar dat kunt u gewoon zelf doen. Het idee is namelijk, hij kreeg macht om zijn gang te gaan, om bezig te zijn. En dan staat er, en het gelukte wel. En hij deed het, en het gelukte wel. Ik meen in Daniël 11 ook nog trouwens, dat je zulke uitdrukkingen vindt. Hem werd macht gegeven om zijn gang te gaan. Hoe dan? Door die mond. Die figuur, die een onderbouwing leerde als het ware met zijn ideeën, met zijn leringen, voor dat rijk als zodanig. Hij werd macht gegeven om zijn gang te gaan en wel 42 maanden. Die 42 maanden zijn uiteraard weer gewoon 3,5 jaar, zijnde in dit geval de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dat mag ook niet al te moeilijk zijn, want daarna staat er in vers 6... En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen. Wel, deze figuur in die eindtijd, die doet de heiligen pas krijg aan in het midden van de 70ste week van Daniël. Dat zijn andere schriftgedeelten die ik niet elke keer er weer bij kan halen. Die wordt u geacht langzamerhand te weten. De 70ste week van Daniël begint namelijk met vrede. Een vredesverbond. Dat duurt maar 3,5 jaar in de praktijk. Maar er is een verbond met een vorst die komen zal. Dat is die hoorn, Daniël 9 vers 27. Een verbond tussen de Joodse staat en een vorst die komen zal. En dan is het vrede uiteraard. En dan zegt de Bijbel over. En wanneer ze zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. En we weten hoe dat komt. Dat is namelijk in het midden van de 70ste week. Als blijkbaar de Joodse godsdienst verboden wordt. En zo'n beeld wordt opgericht in de heilige plaats. In Jeruzalem, Matthäus 24 is dat, onder andere waar dat zo zwart op wit staat. En dan wordt dus de vrede genomen van de aarde. Dat is weer wat staat over het tweede paard in Openbaring 6. Het witte paard was vrede en daarna kwam de volgende en die nam de vrede weg van de aarde enzovoorts. Met andere woorden, het moment waarop dit beest, die figuur, die hoorn, die vorst die komen zal, de heiligen, dat wil zeggen de Joden, het Joodse volk, krijg aan zal doen, is het moment van het midden van de 70ste week. En je vindt de dingen hier in Openbaring 13 dus exact in de chronologische volgorde. Namelijk, hij heeft eerst macht en kan zijn gang gaan 42 maanden, dan brengt hij vrede daar. Maar daarna is het afgelopen, omdat hij zich keert specifiek tegen het judaïsme als zodanig. En dan spreekt hij lastering tegen God om zijn naam te lasteren en tegen zijn tabernakel en die in de hemel wonen. Als u het mij vraagt, tabernakel en die in de hemel wonen enzovoort, dat duidt op Christus en de gemeente, want daar gaat het natuurlijk om. Maar vooruit. Maar op aarde ziet het eruit als vers 7. Hetzelfde werd gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. En dat is ook zo, dat weten wij ook, omdat weer 3,5 jaar later inderdaad een eind komt aan de Joodse staat. Die wordt namelijk compleet verwoest. En dat is gewoon Daniël 9 vers 27, verwoesting tot het einde aan toe. En het is vastbesloten en het zal geschieden. Maar het is ook Daniël 7... Want daar staat inderdaad in Daniël 7 en dan in de toelichting van dit visioen staat het dan, staat punt 1 in vers 20. Die hoorn die had de mond grote dingen sprekende. En daarna vers 21. Ik had gezien dat diezelfde hoorn krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die overmocht. En dat is precies wat je terugleest in Openbaring 13 vers 7. Macht om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. Precies hetzelfde verhaal. En daarna staat het nog een keer in vers 25 van Daniël 7. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste met zijn mond. Dat doet die antichrist dus, hè? Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren en het zal menen de tijden en de wetten veranderen en zij zullen in des hels zand overgegeven worden tot tijd, tijden en een gedeelte eenstijds. Het enige verschil tussen Openbaring 13 en Daniël 7 is dat we hier in Daniël 7 vers 25 vinden tijd, tijden, gedeelte eenstijds zijn de 3,5 jaar. Maar dat is de tweede helft van de 70ste week. Blijkt uit het verband. En in Openbaring 13 vinden we 42 maanden zijn er eveneens 3,5 jaar. Dat is in vers 5. Maar daar is het de eerste helft van de 70ste week uiteraard. 42 maanden om zijn gang te gaan, maar dan is het vrede. En dan tijd, tijden en een halve tijd, 3,5 tijd is dat, 3,5 jaar, waarin er inderdaad oorlog is, krijg tegen de heiligen enzovoorts. En voor de aardigheid, Daniël 7 vers 25 zegt, het zal menen de tijden en de wetten veranderen. Wel, tijden, letterlijk kun je niet veranderen. Dat wil zeggen, je kunt de klok niet veranderen, maar je kunt wel de inhoud van de tijd veranderen. En dat doe je door de wet, het onderwijs namelijk, te veranderen. En dan krijg je dus een nieuwe tijd. En in het Engels heet dat New Age. En ik denk dat het gewoon hier staat in Daniël 7 vers 25. Er komt een nieuwe tijd, nieuw onderwijs namelijk. Een nieuwe leer. Dat is precies wat New Age is. Een nieuwe eeuw heet dat, een nieuwe tijd. Maar in werkelijkheid gaat het natuurlijk om een nieuwe leer, een nieuwe filosofie. En waar die vandaan komt, weten wij gewoon rechtstreeks van de duivel. Waarom ook niet? Bijna alle filosofieën komen rechtstreeks van de duivel. En de Bijbel is zeer negatief over alle menselijke filosofie. Dat is Colossense 2. Maar goed, die laat ik maar weer verder buiten beschouwing. Ik probeer de draad weer op te nemen in Openbaring 13. Daar vinden we dus vers 5. Hem werd een mond gegeven, deze hoorn werd een mond gegeven, vers 5. Dat is op zijn vroegst en officieel aan het begin van de 70ste week. Dan wel daar net voor, als de gemeente wordt opgenomen, namelijk wordt Satan op aarde geworpen en hij is die mond. Hij komt die leer prediken, gepaardgaande met tekenen en wonderen. Dan staat er, hem werd macht gegeven om te doen, zijn gang te gaan, 42 maanden. Dat is dus in de eerste helft van de 70ste week. Uitlopend in de oprichting van de gruwel der verwoesting in de heilige plaats waarvan Daniël gesproken heeft, namelijk wanneer die grote verdrukking aanbreekt, dat is Matteüs 24. En dat is hier in Openbaring 13 vers 6. Het opende zijn mond tot lastering tegen God. En vers 7, het werd macht gegeven of gewoon gegeven om de heiligen krijg aan te doen. Dat onder de heiligen niet de gemeente verstaan kan worden is makkelijk genoeg. De gemeente is weg, die is hier niet op aarde. Sterker nog, de strijd met de gemeente is al lang beslist dan. Dat hebben we in Openbaring 12 al besproken, dus daar hoef ik nou niet meer op terug te komen. De geschiedenis gaat verder met de verkiezing van het Joodse volk en via Juda heel Israël uiteraard als Gods priesterlijke en koninklijke volk hier op aarde. En om die reden heten ze heiligen. Niet omdat ze noodzakelijk gelovigen zijn, maar wel omdat ze deel uitmaken van dat uitverkoren volk dat geheiligd is van Gods wegen tot zijn dienst. Daar moet nog wel wat aan gebeuren, maar ze heten dan toch heiligen, want dat is de betekenis van heilig, apart gezet voor de dienst aan God. Dat ze dan nog niet gelovig zijn, dat is een ander verhaal. Hetzelfde, vers 7, hetzelfde werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. Dat is de beschrijving van de 3,5 jaar van grote verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, beperkt uiteraard tot de Joodse natie. En daarna staat er, en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En dat is de situatie na de 70ste week van Daniël. Begrijp me goed, als je alleen deze verse hebt, dan zul je dit misschien niet kunnen concluderen, maar we hebben zoveel parallelle schriftgedeelten waaruit dat duidelijk genoeg blijkt. In de 70ste week richt dit Rijk en richt ook de Antichrist zich tegen de Joodse staat. Die moet daar eerst nog weg uit het Midden-Oosten uiteraard. En daarna kan dat Rijk daar opgebouwd worden. Dit antichristelijke Rijk uiteraard. En dat loopt erop uit dat hij macht krijgt over alle geslacht en taal en volk. En los daarvan vertel ik dan nog maar even iets interessants. Het punt is namelijk dat in de 70ste week, in het midden daarvan, precies, die gruwel der verwoesting, namelijk dat afgodsbeeld wordt opgericht op de heilige plaats, dat zal het tempelplein zijn dus, in Jeruzalem. Het neemt echter niet weg dat na de 70ste week pas dat grote antichristelijke rijk zal ontstaan in het Midden-Oosten, nadat de Joodse staat vernietigd is, en dat dus daarna alsnog precies zo'n gruwel der verwoesting, zo'n beeld, zal worden opgericht in Babel. En daarna ook in alle andere grote steden ter wereld. Je vindt dat eigenlijk beschreven in Daniël hoofdstuk 11, waar hij heet de God Ma'uzim, de God der sterkten, had men het kunnen vertalen. Namelijk de God der steden. Het idee is dat in alle grote wereldsteden zo'n beeld gewijd aan dit beest, aan dit rijk en daarmee aan de antichrist zal worden opgericht. Eerst in Jeruzalem, maar heel Jeruzalem wordt verwoest en daarna pas in de rest van de wereld uiteraard. Als u dus goed hebt opgelet, begrijpt u nu ook dat het koninkrijk van Christus op aarde in eerste instantie gevestigd wordt vanaf het einde van de 70ste week, de ondergang van Jeruzalem, de bekering van het Joodse volk, officieel enzovoorts. Vanaf dat moment moet het rijk van de grond af opgebouwd worden in Jeruzalem en omgeving, om zo te zeggen. Jeruzalem moet herbouwd worden en dat soort dingen meer. De Bijbel beschrijft dat ook allemaal. Maar vanaf hetzelfde tijdstip wordt een paar kilometer verderop, in het Midden-Oosten, dus ook een rijk opgericht, maar dat is het antichristelijke rijk. En die twee, die moeten het samen uitvechten. Maar ze ontstaan gelijktijdig eigenlijk. Dat weten wij trouwens ook in het algemeen. De antichrist, het satanische rijk op aarde, kan nu niet komen omdat de gemeente hier nog is. Dat is onmogelijk, om maar één goede reden, omdat de Bijbel het zegt namelijk. 2 Thessalonicenzen 2 is daar heel duidelijk in elk geval. En zodra de gemeente is opgenomen, dan gaan die dingen beginnen. Maar u weet, de opname van de gemeente is de inleiding tot de openbaring van het koninkrijk van Christus. Maar de nederwerping van Satan op datzelfde moment is de inleiding tot de openbaring van het koninkrijk van de antichrist op aarde. En dat gaat gelijk op. En dan komen pas de dagen waarover je abusievelijk in zoveel christelijke tijdschriften leest. Namelijk de strijd tussen de volkeren en de aarde aan de ene kant en Jeruzalem aan de andere kant. Dat is niet vandaag, dat komt dan pas. En al die profetieën die zeggen dat de Heer Jeruzalem zal redden en bewaren en een muur zal zijn om Jeruzalem. En dat Jeruzalem zal zijn een lastige steen die de volkeren zullen proberen te tillen en ze zullen hun rug erop breken enzovoort. Dat is allemaal pas na de 70ste week van Daniël, wanneer Jeruzalem een gelovig, zeg maar gewoon christelijk, dan wel messiaans Jeruzalem zal zijn. Dat is het nu niet. De 70ste week is nog niet eens begonnen, maar in de 70ste week zal uiteindelijk dit Jeruzalem verwoest worden. Maar deze Joodse staat die wordt compleet vernietigd, verwoest, gruwelijker dan in het verleden ooit gebeurd is. Dat moet wel, want alle menselijke werk wordt van Gods wegen aan de kant gezet. Zeker een werk wat gebeurd is in opstand tegen God, laat ik het maar eens weer eens cru zeggen, want dat geloof ik. De Joodse staat is één grote vijandschap tegen God en tegen Christus. En Zionisme is in de plaats gekomen zelfs van Judaïsme. Vandaar dat die twee ook niet goed met elkaar overweg kunnen. In elk geval, God zal daar een einde aan maken. Talloze profetieën, ik neem niet de moeite om er ook maar één te noemen, maar talloze profetieën staan erover in de Bijbel dat de Heer een ongelovige Joodse staat met de grond gelijk zal maken, zal geen steen op steen laten en voor zover er een gelovig overblijfsel is, zal het uit de stad uitgeleid worden tegen wil en dank, want dat willen ze eigenlijk niet, maar het zal toch gebeuren, precies zoals in de tijd Lot, die een beeld is van het Joodse volk, gered werd uit Sodom. Dat is wat hard, maar zo is het. Terug naar dit gedeelte, let op de volgorde. Vers 5, ik zeg het nog één keer, snel. Hem werd een mond gegeven, Dat is begin van de 70ste week. De duivel komt op aarde in de gedaante van de antichrist. Daar komt die mond. Daarna kan deze figuur, deze man, deze Arabier, om zo te zeggen, kan zijn gang gaan met steun van die mond, die het verhaal erbij bedenkt, 42 maanden lang, dat is de eerste helft van de 70ste week. Dan opent hij zijn mond tot lastering tegen God. Dat is het midden van de 70ste week. Hij doet de heilige krijg aan om die te overwinnen. Dan ben je aan het eind van de 70ste week. En daarna hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Die uitdrukking lees je later in Openbaring 17. Alle geslacht en taal en volk. En daar heeft het inderdaad rechtstreeks van doen met dat laatste wereldrijk. Daar staat in vers 15. De wateren, Openbaring 17 vers 15. De wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit, zijn volken, scharen en natiën en tongen. Een viervoudig synonymia is het eigenlijk. En in Openbaring 13 vers 7 is het een drievoudig. Alle geslacht en taal en volk. En wie enigszins bekend is met Daniel, herkent meteen dat het uitdrukkingen zijn uit Daniel. Namelijk alle geslachten, talen, volken, naties enzovoort. Men leest bijvoorbeeld Daniel 6 over die wet van Meden en Perzen, over alle geslachten, talen, volken, naties en weet je veel wat. Ook die termen zelfs zijn verwijzingen naar Daniel. Zo van lees die profetieën, want dit zijn er commentaren op. Terug naar Openbaring 13. Dan ben je dus aan het eind van de 70ste week. En in de dagen daarop, de 33 jaren vanaf de 70ste week tot aan de 1000 jaren dus, want dat zijn ze. En dan staat in vers 8, en allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde, dit beest namelijk, deze man, aanbidden. Allen die op de aarde wonen zullen dat doen, voor zover hun namen althans niet zijn geschreven in het boek des levens des lams dat geslacht is van of van voor de grondlegging of nederwerping der wereld. Dat is een prachtige uitdrukking. Er zijn in die dagen wel degelijk gelovigen op aarde, uiteraard. En zij zijn bestemd voor de 1000 jaren om het geopenbaarde koninkrijk van Christus binnen te gaan, uiteraard. Namelijk, het is gewoon uiteindelijk die schade die niemand tellen kan uit alle natie, geslacht en volk en talen. Heb je er weer zo een uit Openbaring 7 vers 9, waar staat. Maar de rest van de wereld aanbidt dit beest. Met zijn mond. Het zijn er dus twee. En dat er twee zijn, wordt ons hier in Openbaring 13, eerste deel, minstens gesuggereerd. Maar dat het er ook inderdaad twee zijn, twee mannen die naast elkaar op een stoel kunnen gaan zitten, bij wijze van spreken. Of er twee stoelen worden het dan. Dat blijkt, want in vers 11 staat, ik zag een ander beest. Maar dat andere beest is gewoon de draak, namelijk die mond. En die wordt dan apart beschreven. Goed, daar kom ik later op. Eerst nog even vers 8. Welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Bij lam en geslacht denken wij misschien aan de Heer Jezus die stierf. En dat is niet ten onrechte, maar ik vestig uw aandacht op dat het lam is het lam uit hoofdstuk 4 en 5. Namelijk het lam staande als geslacht. En waar stond hij? Op de troon, in de hemel. Kortom, dat lam is wel degelijk de grote koning van het koninkrijk Gods. Of hij is Christus, de koning van het Messiaanse Rijk, uiteraard. En als er staat van de grondlegging der wereld, dan is niet helemaal duidelijk of die term van de grondlegging der wereld slaat op het boek des levens of op het lam of op het lam dat geslacht is. Maar het doet weinig ter zake wat de uitdrukking in elk geval betekent dat we hiervan doen hebben met een plan op zijn minst. Er zit wat meer achter, maar dat vind ik nou niet nodig om het uit te leggen. We hebben op zijn minst van doen met een plan van voor de dagen van Adam. Van voor de nederwerping uiteraard, want dat woord is het grondlegging, nederwerping. Van voor de nederwerping van de oude wereld als zodanig. Met andere woorden, dit plan God stond altijd al vast. En hoezeer de draak, deze valse profeet, die mond, dit beest, of hoe je maar heet, hoezeer hij ook tekeer gaat en in opstand is tegen God, maak je geen zorgen, Gods plan wordt uitgevoerd. Er gaat niks buitenom. En deze koning, dit lam, ik bedoel Christus, Die is van oudsher en van voor de nederwerping de wereld bestemd om dat koninkrijk over heel de schepping op zich te nemen. Alle dingen zouden zijn voeten onderworpen zijn, staat per slot al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Dus waarom ook niet? Maak je niet druk. Hij maakt zich druk, maar hij redt het niet. Deze draak, dit beest, wie het ook is. En dat is het laconieke van wat hier gezegd wordt. Het ziet er helemaal indrukwekkend en angstaanjagend uit. Maar geen zorg, het lam overwint. Per definitie. Daarnaast is de term grondlegging natuurlijk die van nederwerping. En het herinnert ons aan een oordeel dat God eenmaal gebracht heeft over die oude wereld. En als je het zo zegt, God heeft de oude wereld niet gespaard. Dan ben je terug in de brief van Judas of de tweede Petrusbrief. En dan wordt de uitdrukking aangevuld met zo zal hij ook u niet sparen. En zo zal hij ook deze wereld niet sparen. Kortom, zoals hij een oordeel heeft gebracht over de oude wereld. Zo zal hij een oordeel brengen over de tegenwoordige wereld. Maak je geen zorgen, hij heeft het compleet onder controle. Daarna staat er indien iemand oren heeft die horen. Dat is een aardige uitdrukking die we kennen uit hoofdstuk 2 en 3. Omdat die brieven daar steeds mee eindigden en de betekenis is nog steeds gelijk. Namelijk dat het gaat om verborgene dingen. Zo van, let goed op, dat is wat de uitdrukking betekent. Het is een idiomatische uitdrukking voor denken om, hou je hoofd erbij, let goed op. En vooral vergelijk schrift met schrift, want zo simpel is het niet. Je moet het bestuderen. God heeft het nou eenmaal verborgen. En voor zover dit Bijbelboek openbaring is, is het de openbaring van wat eerder verborgen was. Dat moet je er dus bij leggen, anders kom je daar niet uit. Maar dit schriftgedeelte zelf, in zichzelf, is simpel te volgen, is heel systematisch, op voorwaarde dat je met name Daniel 7 en de andere hoofdstukken van Daniel het liefst ook kent. Dan vind je hier de volgorde van wat er gaat gebeuren. Daarna staat er in vers 10, indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, moet zelf met het zwaard gedood worden. Dat zijn ook idiomatische uitdrukkingen, ze betekenen gewoon, dit zijn dingen die vastgelegd zijn, zo zou het gaan, dit is wat aangekondigd is, dit is als het ware noodlot wat over de wereld komt, als ik dat woord tenminste mag gebruiken, en het is onvermijdelijk. En hoe de mens ook tekeer gaat en in opstand is tegen God, dat zwaard wat hij hanteert bij wijze van spreken zal op zijn eigen hoofd terugkeren. Dat oordeel komt toch. En daarna, hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen, wil zeggen, hier gaat het om. Namelijk, het gaat om de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. Lijdzaamheid in de zin van overgave, lijdzaamheid ook in de zin van dat gelovigen eventueel vervolgd zullen worden en zelfs de marteldood zullen sterven. Maar niet in mijn staten, hier gaat het om, dat men trouw is en blijft aan de Heer. Dat is uiteraard in onze dagen ook zo, maar in die dagen nog veel sterker, omdat voor zover er ooit vervolgingen geweest zijn van de gelovigen, zullen die dan in die dagen op zijn allerhevigst zijn. Wat de uitwerking ervan is, weet ik niet. Hoeveel martelaren er zullen zijn die om hun geloof gedood worden, weet ik ook niet. Daar heb ik geen idee van. Maar wel weet ik dat het idee is dat in heel de wereld systematisch gelovigen zouden worden uitgeroeid. Dat was de bedoeling. In welke mate dat lukt, is mij niet bekend. Maar dat er gedood zullen worden, hebben we in de tijd al gelezen in Openbaring 6. En daarna komen we het alsnog weer tegen in Openbaring 20... waar uitdrukkelijk geleerd wordt dat voor zover gelovigen omgebracht zijn geworden in die dagen van dit antichristelijke rijk en dus in de grote verdrukking zoals die over heel de wereld zal komen, zullen zij opgewekt worden en met hem alsnog de 1000 jaren binnengaan. En zelfs een vooraanstaande plaats hebben in zijn koninkrijk, want dat staat erbij. Zij leefden, ze werden wederlevend en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Dat is vers 4 van Openbaring 20. Dus daar hebben we het in de toekomst alsnog over. Daarna vinden we in Openbaring 13 de melding van dat tweede beest. Waar staat, ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. Van oudsher worden natuurlijk vers 1 en vers 11 naast elkaar gelegd. Dat vraagt er ook om. Twee beesten, hoezo? Wat is het verschil? En uit naïviteit, denk ik, en dat bedoel ik heel vriendelijk, Uit naïviteit denk ik, zeg maar nou, dat is een belangrijk verschil. De ene komt uit de zee en de andere komt uit de aarde. Ik moet u zeggen dat dat typologisch geen enkel verschil hoeft te maken. Wat uit de aarde voortkomt is namelijk de mens. Hoeveel teksten wil die hebben? De mens is geformeerd uit de aarde. De eerste mens is uit de aarde aards. De eerste mens keert naar de aarde weder omdat hij uit de aarde genomen is. Enzovoorts. De mens is één ademvat. Dat heb ik zo een stelletje schriftplaatsen geciteerd zonder de verwijzingen erbij te geven. Maar je kunt ook zeggen, het gaat om de zee. De zee is namelijk de uitdrukking van de veelheid van de mensen en van de volkeren als zodanig. Wij kennen zelfs in ons jargon zelfs de term volkerenzee. Ontleend met name aan Psalm 2, maar er zijn wel meer schriftgedeelten waar de zee de uitbeelding is van de volkeren. En Daniel 7, die eerste vers, was er een van. Ik zag uit de zee vier dieren. En men zegt, die zee, dat is de volkerenzee en die dieren zijn de koninkrijken die daaruit opstaan. Met andere woorden, of het nou de aarde en de zee is, als je alleen maar horizontaal denkt, zijn er twee verschillende dingen die tegenover elkaar staan. Denk je ook driedimensionaal, namelijk ook verticaal erbij, dan zou je moeten bedenken dat aarde en zee met elkaar overeenkomen, want ze zijn het tegenovergestelde, allebei, van de hemel. De hemel maakt scheiding tussen de water en wateren. Aardoppervlak kan ook zeeoppervlak zijn. Aardoppervlak zet zich voor in het zeeoppervlak, maar het is het laagste deel van de schepping. Daaronder kom je erbuiten, naar Bijbelse maatstaven. Zoveel verschil is er niet. Ik zou het verschil dus ook maar niet maken. Je raakt er namelijk mee in de problemen, want we maken eerst het verschil en zegt zee zijn de volkeren en aarde moet dan het land zijn, enzovoorts. Dus dit laatste beest moet uit Israël voortkomen en daar klopt geen bal van. Dat is ook niet zo. En daarna ontgaan je alle andere aanduidingen in het schriftgedeelte die helemaal niet spreken over Israël, maar in werkelijkheid ze spreken over de duivel. Want vanaf vers 11 krijgen we inderdaad in dat tweede beest letterlijk de antichrist, de duivel hoogstpersoonlijk. Lees maar mee. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. Dan zegt hij, maar dan komt hij toch niet uit de hemel. Dan zeg ik, jawel, dat is nu net het punt. Hij is uit de hemel geworpen en dan wordt hij dus, hij was hemels, maar als hij daaruit geworpen wordt, wordt hij dus aards. En wat betekent aards? Uit de aarde. Hij heeft namelijk een lichaam uit de aarde. Een materieel lichaam. Kan het ook niet helpen, dat is zo. Je moet hem kunnen aanraken. Hoe dat werkt weet ik niet, maar dat weten wij van engelen die verschijnen ook niet. Maar hij is ineens aards. In tegenstelling tot de hemel. Ik zou hem zo lezen. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen en dat het die figuur is, dat blijkt uit wat nu verder volgt. Namelijk, het had twee hoornen des lams gelijk. Nou, wie lijkt er op het lam? Wie wil eruit zien als Christus? Ik kan wel voorzeggen. De antichrist uiteraard. De duivel. Die andere overdekkende cherub uit Ezechiël 28. Het zijn titels van Christus eigenlijk, maar daarvan de duivel. En dus van de antichrist. Hij had twee hoornen des lams gelijk en het sprak als de draak. Het beest sprak als de draak. Als hij spreekt als de draak, wie is hij dan? Die heb ik nagevraagd aan Isaac. Als hij spreekt als Jacob, wie is hij dan? U weet wel, hij voelde aan als Esau, maar de stem is van Jacob, zei Isaac. Die blind was, hij kon het niet zien. Maar ik ben nog altijd van mening dat Isaac heel goed wist dat hij Jacob voor zich had en niet Esau en dat hij het spelletje gewoon meespeelde. Isaac was de passieve man uit de reeks van aartsvaders, dat weet iedereen. Hij ondernam nooit wat, hij liet zich meenemen, was passief. Maar hij wist wel wat hij deed. Precies zoals Jacob later, toen hij Manasse en Ephraim zegende en ze omkeerde, gelaten tegen Jozef zei, die hem wilde corrigeren. Hij zei, ja, ik weet het, mijn zoon, ik weet het, jawel, ik weet het wel. Maar als ik mij vraag, Isaac wist het ook. Bovendien staat dat Isaac door het geloof zijn zonen gezegend heeft. Jacob gezegend heeft in Hebreeën 11. En dat kan alleen als hij wist dat hij Jacob voor zich had. Hij speelde alleen een spelletje mee. Maar zij, Het voelt aan als Esau. Het vel is van Esau, maar de stem is van Jacob. En het was dus Jacob. En hier heb je een figuur die spreekt als de draak. Wie is zij dan? De draak. Dit tweede beest is gewoon de draak. Daar spreekt hij ook als de draak. En van hem staat dan, en het oefent al de macht van het eerste beest in datzelfde rijk dus. Maar de draak was immers degene die macht en kracht en troon gaf aan dat eerste beest. En dus oefent hij diezelfde macht uit, logischerwijze. Als die man op aarde, die Arabier zal ik maar zeggen, zijn macht ontvangt van de antichrist, betekent het dat die antichrist zelf in feite toch de belangrijkste man is in het Rijk. Die heb ik ook nagevraagd aan iemand. Dat was Karel de Grote was dat. Vind ik nog altijd legendarisch. Hij zou door de paus gekroond worden tot keizer. Maar Kareltje was zo dom nog niet. Iemand die Kareltje heet is altijd slim, dat weet u. Dus hij was heel slim. Het verhaal gaat dat hij op het laatste moment de kroon die de paus hem op zijn hoofd zou zetten uit de handen van de paus griste. En toen zette hij hem zelf op zijn hoofd. Want als hij de paus had laten doen, had hij de paus erkend als zijn meerdere. En hij griste dus de kroon uit zijn handen, zette hem zelf op zijn hoofd en plaatste zich daarmee dus boven de paus. Maar als in de toekomst deze Arabier, zal ik maar zeggen, zijn macht ontvangt van de draak, dan is de draak zelf in feite de grootste machthebber. Niet omdat hij een politieke functie vervult, maar omdat hij de man is met de mond. Hij is degene die voor het woord zorgt en die daarmee dat rijk bouwt. Hij oefent dus al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid, in aanwezigheid van hetzelfde. En het maakt, let op deze zin, het maakt, dit tweede beest maakt, dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. Dit tweede beest maakt dat men het eerste beest aanbidt. Maar wie gaf aan het eerste beest ook alweer zijn macht en troon en grote kracht? De draak, volgens vers 2. Met andere woorden, dit tweede beest hier in Openbaring 13 is identiek aan de draak uit vers 2. En tussendoor ook aan die mond van het eerste beest. Ja, als je niet vertrouwd bent met Bijbelse symboliek, dan wordt het problematisch natuurlijk. Maar wij hebben toch in de Bijbel ook talloze typen van de Heer Jezus naast elkaar. En soms zelfs in twee personen die naast elkaar optreden, die allebei een type zijn van de Heer Jezus. En die zelfs met elkaar spreken en handelen. Omdat ze uitdrukking geven aan verschillende facetten van toch één en dezelfde persoon. En daar gaat het maar om. Dat moet je kennen, als je dat niet kent, heb je een probleem. Het is er niet moeilijk om uit te leggen dat Jonathan en David allebei een type zijn van Christus. In een verschillend aspect, maar ze zijn identiek. En daarom waren ze ook vrienden. Eén van ziel staat er. Duidelijker kan je het al niet zeggen. Maar zo is het nou eenmaal. Je moet die dingen leren begrijpen. En hier krijg je dit soort beelden. Niet over Christus, maar over die antichrist dan. Het zijn verschillende plaatjes, verschillende omschrijvingen, maar het is heus precies dezelfde figuur. De draak geeft het eerste beest zijn kracht en zijn troon en grote macht. Dat is vers 2. En vers 12 zegt, dit tweede beest maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden wiens dodelijke wonden genezen was. En hoe die dat doet is met kracht van tekenen en wonderen, staat er. Het doet grote tekenen enzovoort. Daar kom ik volgende keer nog wel op terug, op die tekenen. Maar te vrezen valt dat mensen die tekenen en wonderen willen zien, zich daarmee dus zullen laten verleiden. En echt niet alleen in de toekomst, maar in het heden namelijk ook. Want het is een prachtig middel om de mensen van het woord van God af te houden. Tekenen en wonderen geven de mensen een air van, we hebben geen Bijbel meer nodig, God doet rechtstreeks aan mij of aan die of via die, doet hij wat, daar moeten we naartoe en de Bijbel raakt dicht. Begrijp me goed, letterlijk blijft hij wellicht open, maar ja, er zijn mensen die geen woord van de Bijbel geloven en hem toch gebruiken. Dus dat zegt op zich niks. Het gaat erom of men hem leest en gelooft en zich daarin laat onderwijzen. Dan zal men ook door tekenen en wonderen niet verleid worden. Gewoon omdat men de waarheid lief heeft. Dit moet duidelijk genoeg zijn. Maar die tekenen en wonderen, die worden in de toekomst in ieder geval gedaan door die antichrist. En vergis u niet, het was maar niet die ene engel die op aarde geworpen wordt. Hè? Het is Satan en zijn engelen die op aarde zal worden geworpen. Of om van een andere kant binnen te komen, niet alleen maar de meester der wijsheid, maar de meesters der wijsheid. Die al tientallen jaren geleden zwart op wit zijn aangekondigd door allerlei spiritistische, dan wel New Age-achtige figuren. Die meenden dat zij zelf profeten waren enzovoort. Dat waren zij ook, maar dan van de duivel. Maar de wereld is er aardig op voorbereid op de komst van deze figuren. Maar het is Satan en zijn engelen. En zij zullen inderdaad de volkeren verleiden met kracht van tekenen en wonderen. En de Heer zei, zie, ik heb het u voorzegd. Dat u niemand verleiden en dat soort uitspraken meer. Wat we overhouden is gewoon letterlijk het profetisch woord waarvan Petrus zei, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel indien gij daarop acht hebt. En zeer vast is het, zolang we het profetisch woord als één geheel beschouwen en dus schrift met schrift vergelijken. Er vallen alle dingen vanzelf op hun plaats. Daar moet ik het bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn en te mogen uitzien, ook na deze dagen die wij hier beschreven vonden. Niet omdat wij uitzien naar de komst van de Antichrist, maar wel omdat we uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid aan ons en door ons, aan Israël en aan de volkeren. We zeggen u dank dat eenmaal deze wereld vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Dat we dit profetisch woord hebben dat zeer vast is en dat het bovendien gaat om een plan van voor de grondlegging der wereld waarvan we een groot deel reeds vervuld hebben gezien in de geschiedenis. En daarom mogen we ook vooruitzien naar de toekomst in de zekerheid dat alles wat de profeten gesproken hebben ook zal vervuld worden. We danken u dat we mogen weten ook dat deze dingen nabijgekomen zijn. En daarom bevelen we ons bij u aan, opdat de tijd die ons rest in het vlees, wij onze levens mogen wijden aan u en uw kracht mag vervuld worden in onze zwakheid. Weest u ons nabij met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.